Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolgen deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 48 en daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 48 vers 4, wij o verheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En wat er verder volgt in het vierde en het zesde van Psalm 48. zingen wij na de wet Psalm 79 vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalm 79 vers 4, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen Johannes 3, vanaf vers 22. Johannes 3, vanaf vers 22. In Johannes 3 vanaf vers 22 komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Na deze kwam Jezus en zijn discipelen in het land van Judea en onthield zich aldaar met hen en doopte. En Johannes doopte ook in Enon bij Salim, terwijl aldaar vele wateren waren. En zij kwamen daar en werden gedoopt. Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welken gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En zij komen allen tot hem. Johannes antwoordde en zeide, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Gij zelf zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. En hetgeen hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Die zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is. Want dien God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want God geeft hem de geest niet met mate. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, u liet de zon weer opgaan. Een stille getuige schittert en laat haar stralen over de aarde gaan. Om te getuigen dat u doorgaat met uw werk. Daar heeft u geen mensen voor nodig, maar dat wilt u wel. U wilt mensen, zoals Calvijn dat zegt, uit het nietige stof gebruiken om zondaren aan uw voeten te brengen. Het is vandaag uw dag. De dag waarop wij gedenken dat u, o Heere Jezus, uit de dood bent opgestaan. U leeft. U bent de grote overwinnaar in de strijd. U zit aan de rechterhand van uw Vader. En u heeft alle regeermacht van uw Vader gekregen. Wat een troost voor al degenen die uw verschijning hebben liefgekregen. Want het gaat op deze hele wereld en in onze kleine gemeente en in ons persoonlijk leven zoals de Vader het wil. En de koning van de kerk staat er garant voor, borg voor. Niemand kan uw raad teniet doen, want Christus is de grote overwinnaar in de strijd. En daarom gaat uw werk door, onverhinderd. En nu mogen wij ook deze morgen samen zijn om uw daden te gedenken. Wat u gedaan heeft in de achterliggende 25 jaar. Dat is voor ons een hele mijlpaal. Maar het is maar een speldenknopje in de geschiedenis van uw kerk en van de wereld. O Heere, geef ons diepe bescheidenheid als wij daarop zien. Wat gebruiken wij dikwijls veel te grote woorden. De enige die groot gemaakt moet worden, dat bent u. Want dat wij als gemeente vanmorgen samengekomen zijn, dat is niet dankzij ons. Als het over het onze gaat, dan hebben wij te belijden. Wij gedenken uw weldadigheden, uw trouw, dat u door de jaren heen de prediking heeft gezegend. En dat zondaren aan hun schuld ontdekt zijn en aan de voeten van Christus gekomen zijn. Die zaligmaker van zondaren, door wiens bloed God verzoend is en de zondaar met God is verzoend. Want door Christus krijgen arme, ellendige zondaren God weer tot hun deel. En dat hebben wij ook gezongen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe, tot over de dood staat er eigenlijk, zal Hij ons geleiden. Wij komen u vragen om vergeving, Heere, van schuld en van zonde. Ambtelijke schuld en zonden, persoonlijke schuld en zonden. Wij komen u belijden dat we zo weinig het beeld van Christus gelijkvormig zijn. Belijden dat het zo'n strijd kost, dat onze naam eraan moet. Belijden dat we zo dikwijls met onheilig vuur geijverd hebben. Belijden dat we vaak meer ijverden voor onze eigen naam dan voor de uwe. En daarom mag het ons wel een heel diep wonder zijn dat u ons nog zoveel goeds gelaten heeft als gemeente. Dat u ook deze morgen gezorgd heeft voor een kerk vol met mensen. En ik weet wel, Heere, u telt altijd anders dan wij. Wij anders dan u, want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Maar toch, te midden van de tijd waarin wij leven en kerken gesloten worden, brengt u toch nog zoveel onder de middelen. Of tot nog meeluisteren via de middelen. En zelfs dat heeft u door de jaren heen nog willen zegenen ook. Mensen die om welke reden dan ook fysiek niet in de kerk kunnen zijn. U brengt het woord daar waar u het wilt. Heb ootmoedig dank, Heere, voor uw trouwe zorg aan deze gemeente betoond. Toen het beroep kwam en ik op het beroep mocht preken, toen sprak u: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uws vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En dat koninkrijk heeft u uitgedeeld. Sommigen zijn al in de triomferende kerk en anderen onder ons kunnen getuigen van de zegen die zij bij de aanvang en bij de voortgang onder de bediening der verzoening van u gekregen hebben. En er is niets van ons bij, heren, dat is alleen het uwe. En dan pleiten we maar op uw eigen belofte. Op uw eigen woord wilt u zich over dit kleine kuddeke ontfermen, dat ook zo menigmaal het voorwerp was van aanvechting, waar de Satan op zijn sporen heeft getrokken in het verleden. En o heren, zijn grillen en aanvechtingen zijn ons niet onbekend tot op de dag van vandaag. Maar u, o Heere Jezus, regeert namens uw Vader. En geef ons dan alstublieft dat ware geloof aan ons allen, kinderen, jongeren en ouderen, om te schuilen bij die koning en bij die God die regeert en alle macht heeft in de hemel en op de aarde. O God, bewaar ons als gemeente bij het pand dat ons is toebetrouwd. Wij dragen de Heer Steenpoorten aan u op. U wilde hem wel hard kastijden, Heere, maar stortte hem niet in de dood. En wij smeken u, geef dan, nu u zijn genadetijd nog hebt verlengd, en er ook lichamelijk een genadig herstel mag zijn, al is de weg misschien nog best lang, maar dat hij uw goedertierenheden en uw barmhartigheden in zijn hart mag overdenken. In Christus Jezus ontfermt u zich over hem en over allen die de afbraak van hun lichaam gevoelen, die rouw dragen, moeiten kennen, die weet hebben van psychische noden en zorgen. O getrouwe Heere, wij dragen elkaar aan u de levende God op en wij bidden u, laat uw woord vanmorgen kracht doen. Dan zijn we op onze plek, dan alleen, en houd ons ook daar, Heere, aan uw voeten. Help ons deze morgen in het luisteren en in het spreken beide. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 77, vers 7 en 11. Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En ook het 11e. Geliefde gemeente, laat ik beginnen met een persoonlijk woord. In de laatste zaaier die u ontvangen heeft, heb ik iets uit mijn hart met u gedeeld. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat wat ik gedeeld heb, dat hoeft ook vanmorgen niet herhaald te worden. Ik wil u als gemeente wel heel hartelijk bedanken, ook namens mijn vrouw, voor uw warme liefde en meeleven die wij ook nu weer rondom ons jubileum van u hebben gekregen en ook al de jaren dat we u mochten dienen van u hebben ontvangen. Velen van u hebben mij verdragen als prediker en als persoon. Als prediker, als ambtsdrager, heb ik geprobeerd om in prediking en pastoraat het pand dat ons is toebetrouwd te bewaren. Dat is altijd mijn intentie geweest, om de oude paden niet te verzetten. Te midden van alle verleidende stemmen die steeds meer gehoord worden en ook steeds meer ingang krijgen, heb ik de stem van het woord van het evangelie willen laten klinken. En ik heb dat gedaan niet alleen door te preken wat het is, maar ook geprobeerd om te preken hoe het gaat. Ik citeer Kolbrugge. Waarom hoorde men vroeger zoveel van waarachtige bekeringen? Waren zij niet geboren in de afgrond der verlorenheid toen zij wegzonken voor Gods wet? Daar zit de fout in onze tijd. Er is nu geen eerbied meer voor Gods wet. Einde citaat. En die afgrond waar Kolbrugge het over heeft, heb ik ook geprobeerd te tekenen in de prediking, opdat het evangelie betekenis zou krijgen. Want zonder dat wij in aanraking zijn gekomen met de vloek van de wet, heeft het evangelie van de vloekdragende borg geen enkele betekenis voor de mens. Ik lees graag de Puritijnen. Ik hoop dat u ze ook graag en veel leest. Puritijnen hebben een ongekend ruim aanbod. Prachtig om te lezen. Maar ze zijn ook haarscherp om het verschil tussen zijn en schijn uit te leggen. En waarom, geliefde gemeente, zouden wij niet bevreesd zijn dat we ons vergissen op weg en reis naar de eeuwigheid? U hebt mij ook verdragen als persoon. Dat wil zeggen, ik ben een mens met vele gebreken en met eigenaardigheden. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij, zegt Jacobus. Ik heb door de jaren heen geprobeerd, en ik zal ook proberen, om tegen mijn zwakheden van mijn vlees te strijden, opdat die de loop van het evangelie niet in de weg zullen staan. Maar ik vraag u ook, gemeente, met klem, verdraagt mij om Gods wil, die mij met al mijn gebreken en eigenaardigheden aan u gegeven heeft, 19 jaar lang. Het heeft God behaagd u geen volmaakte dominee te geven, die is er ook niet. En daarmee verontschuldig ik geen enkele zwakheid van mijn kant. Maar nog eens, verdraagt mij om Gods wil. Ik wil ook graag u, broeders van de kerkenraad, heel hartelijk bedanken voor de eerlijke en tegelijk respectvolle omgang die u door de jaren heen betoond heeft aan mij. Misschien meer dan anderen heeft u achter de ambtsdrager ook de persoon gezien. Zeker misschien wel de laatste tijd dat u meer gezien hebt van wie ik ben. En tegelijk heeft u ook altijd beseft dat het ambt van Gods wegen is. Maar dat heeft u nooit gehinderd om daar waar nodig is een positief kritisch tegenover te zijn. Ik dank u daarvoor uit de grond van mijn hart. Omdat wij samen het heil van de gemeente hebben beoogd en ook proberen te beogen. Ik acht mij gelukkig en bevoorrecht om u als broeders kerkenraad te hebben ontvangen. Er is sinds de val een geestelijke strijd gaande. En laten we waakzaam zijn en nuchter in onderlinge liefde en eensgezindheid verder optrekken. Laten we elkaar opscherpen dat het gaat om de koning van de kerk. Laat het ons enige en diepste verlangen zijn dat zondaren aan de voeten van Christus terechtkomen. Nogmaals, heel hartelijk dank voor alle liefde die u aan mij door de jaren heen gegeven heeft. In de genoemde geestelijke strijd zijn ongewild en ongevraagd ook mijn lieve vrouw en onze lieve kinderen betrokken. Het laatste wat jij, vrouw, en jullie kinderen willen, is vanmorgen genoemd te worden. Veel te weinig heb ik door al die jaren heen beseft dat jullie met mij in de schijnwerpers kwamen te staan. En veel te weinig beseft hoe pastorieën doelwitten zijn van de aanvallen van de duivel. Daar hebben we door de jaren heen samen op een heel bittere en pijnlijke wijze iets van geproefd. Lieve vrouw, bedankt voor alle geduld en grote zelfverloochening die je en in het gezin en in het midden van de gemeente betoont. Vaak denk je dat je te weinig hebt gedaan en doet voor de gemeente, maar je dienstbaarheid om je weg te cijferen om des woords wil is een heel groot offer dat je, en dat weet ik als geen ander, met heel veel liefde door de jaren heen gebracht hebt. De Heere geeft je de kracht om, zolang God het wil, naast mij te mogen staan, opdat we samen nog een poosje mogen dienen in zijn wijngaard. En hij geeft je meer vreugde in het heil dan dat je tot hiertoe hebt mogen genieten. Lieve kinderen, wij hebben jullie alle 11 ontvangen voor Gods Koninkrijk. Daar hebben we dikwijls samen over gesproken. We hebben jullie ontvangen vanuit de begeerte dat jullie iets zouden mogen betekenen voor de kerk van God hier op aarde. Jullie weten ook dat de zonde ons de meeste pijn doet. En dat het onze grootste blijdschap is dat jullie in de waarheid zullen wandelen. Gun de duivel geen winst, geen overwinning. En laat de keuze van Rut ook jullie keuze zijn. Ze verbrandde alle schepen achter zich. En ze zei tegen haar schoonmoeder: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Lieve kinderen, ik zal toch straks niet in de hemel zijn zonder jullie. De apostel Paulus zegt: wij hebben deze schat in aarden vaten. En zo voel ik mij ook. Ik ben niet meer de dominee die alles kon. Ik ben heel wat krachten kwijtgeraakt. En soms denk ik, ik zal niet zo heel lang meer onder u kunnen dienen. Maar daar gaat de Heere over. Ik ben door de jaren heen een klein beetje gestorven aan mezelf. En er is een deel in mij dat dat echt niet wil. Echt niet. Sterven aan eigen eer. Sterven aan je hoogmoed. Om je rug te geven dat anderen daarover heen mogen lopen. Dan protesteert mijn vlees. En dan zeg ik, o God, dit wil ik niet. Er is ook een deel in mij, en dan citeer ik Calvijn, laat mij maar verteerd worden als ik maar nuttig ben. Als ik terugzie op de achterliggende 25 jaar, de sporen die het ambtelijke leven hebben getrokken tot op de dag van vandaag, dan zeg ik toch uit de grond van mijn hart, ik zou niet anders hebben gewild dan zoals het is gegaan. En zoals het gaat, is mij ook goed op dit moment. En zo kom ik dan bij de tekst waar we vanmorgen bij stil willen staan. Johannes 3 en daarvan het 30ste vers. Johannes 3, vers 30. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Onze tekst heeft het over Johannes, ten eerste als voorloper, ten tweede als prediker, ten derde als mens. Johannes als voorloper, als prediker en als mens. Hij moet wassen. Meer worden betekent dat. Groter worden. In eer. In aanzien. In gezag. Wie is die hij? Die aangewezen wordt in onze tekst. Dat is Jezus. De koning van Israëls God gegeven. Hij moet wassen. Die koning die de God van Israël aan zijn volk gaf. Ik moet minder worden, zegt onze tekst verder. Het Griekse woordje betekent zelfs verschrompelen. En het groot woordenboek van de Nederlandse taal geeft als voorbeeld bij verschrompelen vuur dat het perkament verschrompelt. Nou, dat beeld dat kan iedereen vanmorgen wel voor ogen krijgen. Een papier in het vuur gooit, dan zie je hoe het gekruld wordt, hoe het verschrompelt en dat er niets meer van overblijft. Wie zegt dat? Ik moet verschrompelen. Dat is Johannes de Doper. De voorloper, de heraut, de wegbereider van de koning. God had Johannes de Doper van eeuwigheid verordineerd om dat werk te mogen doen. Dat was zijn taak. Niet meer en niet minder. Dat was ook zijn vreugde. Dat was ook zijn blijdschap. Daaruit bleek ook zijn liefde tot de koning. Johannes was gekomen om de weg te bereiden voor de Heere Jezus. Jesaja heeft er al van geprofeteerd in hoofdstuk 40. Alle dalen moeten verhoogd worden. Alle bergen moeten vernederd worden. Wat krom is, dat moet rechtgemaakt worden. En wat hobbelachtig is, tot een vallei. Het beeld is duidelijk. De koning komt. Is aangezegd. En nu gaat de voorloper, de wegbereider, voor hem uit. Om te kijken of er geen obstakels zijn. Zodat de koning voorspoedig zijn weg kan vervolgen. En kan komen op de plaats van bestemming. Dat is een eer. Als de koning een gemeente wil aandoen. Dat is een eer. Als de koning iemand persoonlijk wil aandoen. Maar eer hij komt, stuurt hij de voorloper. Iets daarvan bijvoorbeeld kun je op Prinsjesdag zien. Wat een voorbereidingen worden er getroffen. Opdat de koning in alle rust de troonrede kan uitspreken. Binnen en buiten de troonzaal is het een drukte van belang. Maar als de koning komt, dan zijn al die mensen die de voorbereidingen hebben getroffen weg. Ze zijn op de achtergrond. Want het gaat niet om die mensen. Het gaat om de koning. Johannes als voorloper, als wegbereider. Hoe heeft hij dat gedaan? Wel, met een houweel in zijn hand. Een hakwerktuig om bomen te rooien. En die bomen, die worden niet gerooid om verplant te worden. Want dan doe je dat met beleid. En die bomen worden gerooid. Die moeten weg. Die zijn helemaal niets meer waard. Johannes had zo'n houweel in zijn hand. Slaande en omverwerpende. Alles wat de gang van de koning zou kunnen belemmeren. Je ziet het gebeuren. Er ligt misschien wel een rotsblok op de weg. Een boomstam, struiken, wat iets meer zij. En niets of niemand ontziend. Moet de wegbereider zorgen dat de weg effen gemaakt is en dat er geen belemmering is voor de koning. Johannes gebruikte de houweel van Gods wet. En nu is de weg bereid. We blijven nog even in het beeld. Koning komt eraan. En u ziet eigenlijk de mensen allemaal heel gespannen en vol verwachting kijken naar de richting van waar de koning komt. Waar is de heraut? Waar is de voorloper? Waar is de wegbereider? Hij is er niet meer. Hij is uit het zicht. Hij is verdwenen. Het gaat ook niet om hem. Het gaat om de koning die komen zou. Johannes' werk is klaar. Hij kan heen gaan. U begrijpt het beeld. Hij moet wassen. Daar komt de koning aan. En ik moet minder worden. De heraut is naar de achtergrond verdwenen. Wat dat betreft was Johannes enig in zijn soort. Heels historisch gesproken. Er was maar één Johannes. Natuurlijk, elke dienstknecht van de Here is in zekere zin enig in zijn soort. Maar vroeger had je profeten. Nu heb je herders en leraars. Dat hebben ze dan allemaal gemeenschappelijk. Maar er was maar één Johannes. En er zal ook nooit meer een Johannes komen. Nooit meer. In deze hoedanigheid. Want Johannes de Doper had een bijzondere plaats gekregen in Gods Koninkrijk. Hij stond op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament. En daarin was hij enig. en uniek. Johannes heeft gezien wat veel profeten voor hem hebben begeerd te zien. Mozes wilde graag de heerlijkheid van God zien. Het is hem niet vergund. Johannes heeft de heerlijkheid van God in Christus wel gezien. Hij heeft gezien hoe de Heilige Geest in de gestalte van een duif op hem daalde. Hij heeft de Vaders stem gehoord. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. De profeten van het Oude Testament hebben gewezen dat Christus komen zou, op hem gewezen. Maar Johannes heeft de grote genade gehad om de Heer Jezus aan te wijzen. Daar staat hij, midden onder uw lieden. En daarin was Johannes meer dan al de profeten onder het Oude Testament. Zij hebben geprofeteerd over de eeuwen heen. Maar toen Johannes het Lam van God mocht aanwijzen, toen was de Heer Jezus reeds gekomen. Alleen, Johannes heeft de kruisiging van Christus niet meegemaakt. De uitstorting van de Heilige Geest heeft Johannes niet beleefd. Daarin hebben de apostelen en al Gods knechten na Pinksteren hem mogen overtreffen. Ziet u dat de persoon van Johannes een heel enig, een uniek persoon is? Hij hoorde niet bij de profeten van het Oude Testament en hij hoorde niet bij de apostelen en de knechten van God onder het Nieuwe Testament. Christus, hij is gekomen. Johannes kan verdwijnen. Het Oude Testament is voorbij, het Nieuwe Testament is aangebroken. Dat is onze eerste gedachte, Johannes als voorloper. Onze tweede gedachte, Johannes als prediker. Johannes was ook ambtsdrager, een vriend van de bruidegom. En een echte vriend van de bruidegom verblijdt zich in de stem van de bruidegom. Dat is Johannes' vreugde. Dat was een gewoonte in het Oude Oosten, dat de vriend van de bruidegom een bepaalde taak had te verrichten. En hij leent zich daartoe ook. Ongetwijfeld zal de bruidegom, de aanstaande bruidegom, het gevraagd hebben aan zijn vriend. Zou jij die taak op je willen nemen? En voor de liefde is niets te veel. Dus de vriend heeft gezegd ja, van ganser harte. Tuurlijk gaat het beeld hier mank. Ik heb al gezegd dat God Johannes verordineerd heeft van eeuwigheid om dat te mogen doen. En in onze tekst beluisteren wij ook de vreugde, de verwaardiging dat hij dit werk heeft mogen doen. Hij moet wassen en ik moet minder worden. O, zagen we toch dat er buiten deze bruidegom geen ware vreugde is te vinden. Daarom heeft Johannes altijd van zich afgewezen. Zie het Lam van God. Zie het Lam van God. Wilt u vrede? Zie het Lam van God. Wilt u vreugde? Zie het Lam van God. Wilt u verzoening van uw zonden? Zie het Lam van God. Wilt u bekering? Zie het Lam van God. Wij zoeken de vrede en de vreugde in het schepsel, in de dingen van de wereld, bijgaan. Maar Johannes verblijdt zich, en dat is de enige ware vreugde en de enige ware blijdschap, in de stem van de bruidegom, in de stem van het evangelie. Maar zoals alle predikers kreeg ook Johannes te maken met de verzoeking om zichzelf meer te achten dan hem. Zoals alle predikers kreeg ook Johannes te maken met de verzoeking om zichzelf meer te achten dan hem. Het zijn dit keer zijn discipelen die hem in verzoeking brengen. Dat kunt u lezen in vers 26. En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was over de Jordaan. Dan bedoelen ze Jezus. Welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen allen tot hem. Hoort u de pijn daarin? De jaloezie, de verkeerde ijver. Meester, zeggen de discipelen van Johannes, we houden van u. We hebben u lief. En wij verblijden ons met u dat al die mensen tot u gekomen zijn. En dat ze hun schuld hebben beleden. En dat u ze hebt gedoopt. Maar is er nog iemand gekomen? U hebt getuigenis van hem gegeven. Deze discipelen zien Jezus als een concurrent van Johannes, hun geliefde meester. En ze kunnen het niet hebben dat de kring rondom Johannes alsmaar kleiner wordt. Alsmaar kleiner wordt. Ze hebben het niet begrepen dat Johannes hen heeft aangespoord. Zie, het Lam van God. Jullie moeten bij hem zijn. Jullie moeten mij verlaten. Jullie moeten achter hem aangaan en niet langer achter mij. Ze hebben het niet begrepen. Ze zien het met lede ogen aan hoe Jezus steeds meer volgelingen krijgt en Johannes steeds minder. Nog een keer. U hoort het in vers 26, de jaloezie, de pijn. Ze komen allen tot hem. Ze lopen bij u weg. Of erger nog, ze gaan u voorbij. Straks bent u werkeloos. Dan heeft u niets meer te doen. Dan staat u daar alleen met ons paar discipelen er nog bij. Jezus zit hun dwars. En deze anti-evangelische gezindheid willen zij ook hun meester Johannes opleggen. Dat is een verzoeking voor Johannes. Want de vraag is in het geding, wat zal ik voelen? Mijn eer of de eer van Christus? Ziet u wat er gebeurt? Hoogst verontwaardigd, uit een vleeselijke liefde tot hun meester. Zeggen ze, meester, alle mensen lopen die ander achterna. Daar zijn dominees uiterst gevoelig op. Dat kan ik u gerust vertellen. Als mensen weglopen en elders kerken, omdat het daar beter zou zijn. Voel u de verzoeking waar Johannes mee te maken krijgt? Zal hij zijn eigen eer voelen? Zal hij verontwaardigd zeggen, wat kunnen we daartegen doen? Wij moeten een tegenactie op touw zetten. Of zal hij de eer van zijn meester beogen? En dan wint het genade. Alleen maar genade. Het is alleen maar genade als Johannes vanmorgen zegt, hij moet wassen, groter worden in eer, in aanzien, in gezag. En ik verschrompelen. Moeten staat er. Hij moet wassen. Dat is een heel sterk woordje in het Grieks. Dat voortvloeit uit Gods raadbesluit. Jazeker. Zo heeft God van eeuwigheid besloten dat Jezus steeds groter gaat worden. God de Vader heeft van eeuwigheid besloten dat de zon zou opgaan in levens van duizenden en duizenden. En dat de morgenster langzaam maar zeker uit het gezicht zou verdwijnen. Zo heeft God het gewild. Zo moet het. Zo staat het in Gods heilsplan. Datzelfde woordje moeten gebruikt de Heere Jezus in Lucas 24. Moest de Christus niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Een andere weg is er niet. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Jesaja had het geprofeteerd: als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Johannes zegt: mijn lieve discipelen, als hij niet groter wordt, dan betekent dat hij het kruis heeft geweigerd. Dat hij zijn schuldoffer niet zou hebben gebracht. Dan kunnen jullie niet zalig worden, discipelen. Dan kan niemand zalig worden. Maar als hij groter wordt, als steeds meer mensen gaan roemen in het kruis van Christus, dan is dat een bewijs dat hij zijn offer heeft gebracht. Zo is het toch? Elke keer als er een parel aan zijn middelaarskroon wordt gehecht, dan is dat een loon op zijn middelaarsarbeid. En hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gebracht. Dat kon Johannes nog niet zeggen. Maar de apostelen en al de knechten van God na hem, die mogen tot op de dag van vandaag verkondigen: hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft aan Gods recht voldaan. En zij mogen de bazuin aan de mond plaatsen en het uitschallen: het is volbracht. Hoor u dat? Zondaar? U die geen raad weet met uw schuld. U die geen kant meer op kunt met uw zonden. U die de vloek van de wet voelt en de veroordeling in uw hart. Hoor, Christus moet wassen. Niemand kan die opgaande en die rijzende zon tegenhouden. Dat is een duidelijk bewijs dat hij zijn ziel tot een schuldoffer heeft gesteld. Gods recht is bevredigd. De hitte van zijn gramschap is geblust. Hij moet wassen. Dan moet Johannes er toch iets van hebben gezien. Van het kruis. Van Golgotha. En voor Johannes was het in het geloof een gedane zaak. Met eerbied gesproken. Een gelopen race. Hij moet wassen. En ik minder worden. Verschrompelen. Ik hoef er niet meer te zijn. Het kruis is reeds in zicht. Wilt u die kant op kijken? Naar de kruisheuvel van Golgotha? Binnenkort zal daar uw koning van God gegeven gekruisigd worden. Calvijn zegt bij deze tekst: daarin moeten alle dienaren Johannes navolgen. Dat ze alles wegruimen wat de heerlijkheid van Christus verdonkert. De vriend van de bruidegom. Sommige verklaarders zeggen dat die vriend van de bruidegom de bruid bij de bruidegom bracht. En dat dan de bruidegom zijn bruid in ontvangst nam. En dan ging de deur dicht. De volgende morgen, dan kwam de bruidegom uit huis. En dan was hij verblijd over zijn bruid. Dat hoorde de bruidegom. Stem, dat hoorde de vriend. De stem van de bruidegom. En hij verblijde er zich in. De bruid en de bruidegom zijn samen. Mijn werk is klaar. Ik kan terugtreden met blijdschap. Prachtig voorbeeld zie je in Filippus, die de bloeiende gemeente van Samaria verlaat om die ene moorman onderwijs te geven vanuit Jesaja. En als de moorman wordt gedoopt en uit het water komt, dan is Filippus er niet meer. De moorman mist hem ook niet. Hij reist hem weg met blijdschap. Filippus had zijn werk gedaan. Hij kon weer ergens anders arbeiden. Dat was Johannes als prediker. Onze laatste gedachte. Johannes als mens. Die boom der gerechtigheid die daar stond aan de wateren van de Jordaan. Zonder aanzien des persoons. Hij was voor geen mens bang. Hij durfde soldaten aan te spreken. De geestelijke leiders van het volk. Straks zal hij Herodes op zijn zonden wijzen. Onverschrokken. Wat een held in het koninkrijk van God. En in de volle overtuiging en met blijdschap onderwijst hij zijn discipelen. Hij moet wassen. Ik verschrompelen, minder worden. Ik doe het er niet toe. Het gaat om hem. Zie op hem, op het Lam, God. Inmiddels is de Heer Jezus groter geworden. En Johannes gevangen genomen. Hij heeft nog even samen met Jezus gepreekt. Dat hebben we gelezen. Niet terstond. Toen Jezus begon te prediken, is Johannes weggenomen. De doper heeft gepreekt, zolang, zegt Matthew Henry, dat God in zijn voorzienigheid besloot. En toen ik dat las, toen had ik vrede. Zolang God het wil, zal ik onder u dienen. Maar toen werd de doper gevangen genomen. En hij zal ook onthoofd worden. En toen hij hoorde hoe de scharen zich verdrongen om Jezus. En wat daar gebeurde. Hoe hij preekte. Sloeg de twijfel toe. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Stel u zich voor. Lange tijd heeft Johannes gezworven in de woestijnen. Een behoorlijke vooropleiding gehad. Niet eenvoudig. Vlees kruisigend. De Heilige Geest onderwees hem en maakte hem bekwaam voor zijn taak. De Geest riep hem om daar in de krachtige bediening te staan. Beleid uw zonden. Breek met uw oude leven. En laat u dopen. Zie het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Wat een stem moet dat geweest zijn. Indrukwekkend. Aan alle kanten kwamen de mensen overtuigd dat Johannes de Doper een profeet was, van God gezonden. Maar slechts een heel korte dienst. Ik heb 25 jaar gekregen. Johannes ruim een half jaar. En als hij dan hoort van zijn meester, en dat zijn meester hem niet eens even komt opzoeken in de gevangenis, dat er nooit eens een bemoedigend woordje komt, dat doet Johannes pijn. Hij is ook maar een mens. Vergis u zich niet. In die dominees die alles konden en alles kunnen, vergis u zich niet. Die ambtelijk zo sterk kunnen staan op de kansel, vergis u zich niet. Kunnen wel eens dikwijls in de studeerkamer niets zijn voor God. Zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Johannes, wil je een woord van mij? Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Weet je nog Johannes? Wie daar stond te dopen? Hij moet wassen. En ik verschrompeld worden, zoals een blaadje in het vuur? Zalig Johannes, als je ook dat laatste stukje in de gevangenis je niet ergert aan mij. Paulus had gevraagd of de doorn eruit mocht, maar de Heer zei nee, mijn genade is u genoeg. In het koninkrijk der hemelen is altijd daar die wetmatigheid dat de tarwekorrel in de aarde moet vallen en sterven. Dan verdwijnt hij onder de zwarte grond en daar ontbindt hij. Maar dat is de enige weg om vrucht voor te brengen, niet anders. Dat weet je niet als je als dominee begint, als je bevestigd wordt. Je hebt verwachting, je hebt hoop, je ziet uit. Mag dat allemaal niet? Maar het gaat anders. God kan geen sterke dominees gebruiken. Hij kan alleen maar dominees gebruiken die geslagen worden, die gebroken worden, die ook soms twijfelen. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? De prediker moet weten uit ervaring, bij bevinding, wat Paulus zegt. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. En nu leeft niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Laten wij nooit vergeten, gemeente, dat wij kinderen zijn van Adam en Eva. Weet u wat de doorslag gaf om toch te nemen en te eten? Die paar woorden. En gij zult als God zijn. Dat hè. Eerovers van God. In de plaats gaan staan van Christus. En u zegt onze natuur, ook de natuur van dominees, ik moet wassen. Groter worden. En hij moet verschrompelen, minder worden. Misschien herkent u het ook wel bij uzelf. Dat zwoegen, maar dat is echt zwoegen voor eigen eer. Weet je, als je als een tarwekorrel in de aarde mag dienen, dat is echt niet zwaar. Ja, je vlees lukt niet, dat weet ik wel. Maar dat is echt niet zwaar. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Maar dat vechten, hè, uw eigen ik, dat is zo zwaar. Dat is zo moeilijk. Eigen eer, je eigen naam. De duivel moedigt ons aan. Kom op, volhouden. Laat het er niet bij zitten. Nee, nee. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Kan dat? Alleen als Christus ons ontmoet. Dan komen we los van onszelf. Maar Christus ontmoet ons nooit eerst als vriend. Tenminste, in de beleving. Maar als concurrent. Als Christus een voorloper uitzendt. Omdat hij op het oog heeft om een bezoekje te brengen. Dat is een verwaardiging. Dan stuurt hij eerst Johannes de Doper. Met zijn houweel. Met zijn scherpe wetsprediking. En dan neemt hij alle eigen gerechtigheid af. En toe, volk van God, moet je nou vanmorgen niet zeggen dat je ook na ontvangen genade nog zoveel eigen gerechtigheid hebt. Dat is de reden waarom Johannes nog niet van het toneel af kan. Dus denk ik pas bij de laatste stervensnik. Maar hij neemt ons eerst alle eigen gerechtigheid af om zijn gerechtigheid aan te bieden. Mee eens? Weet u nog wat ik schreef van dominee Boer? Waar hij mee bevestigd werd in zijn eerste gemeente, leidt verdrukkingen als een goed dienstknecht. Omdat hij erachter kwam dat hij af moest van het zoetsappige christendom. En dat we de rechtvaardiging van de goddelozen moeten bewaren. Dat is het pand, ons toebetrouw. Dat is wat ik van u vraag, gemeente. Helpt u ons als kerkenraad
mij als prediker, om de rechtvaardiging van de goddeloze te bewaren.
Geen vrome mensen, met hier een versje, daar een vrome frats, maar zondaren die verloren zijn gegaan. Weet je wat, Kolbrugge? De diepte van de verlorenheid. Die kunnen vertellen, en ik voelde wat eisen Gods heiligheid deed. Die daarom een ander nodig hadden. En die de prediking, dat er een kruis gestaan heeft, vanaf waar geklonken heeft, het is volbracht, graag hebben aangenomen en met vreugde hebben omhelst. Ik boog en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dit is ook een motto, de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Daar zit niemand op te wachten, daar zat ik niet op te wachten, daar zit u niet op te wachten. Maar dat is een motto. En dat moeten, dat wordt aanbeden tot in alle eeuwigheid. Maar God zegt, ik wil. En zij zullen. Weet u waarom zondaren zalig worden? Omdat God dat wilde. Dan blijft de diepe verwondering open. Waarom, Heer? Waarom wilde u juist mij? Amen. Laten we samen zingen Psalm 136, vers 3. Looft der Heren, opperheer, buigt u nederig voor hem neer. En vers 26. Geef de God des hemels eer, lof zij aller schepselen Heer. Psalm 136, vers 3 en 26. Dank, Heere, voor het woord dat u ook deze morgen in ons midden legde. Het is een levenslange strijd. Hij moet wassen. en ik minder worden. Het is wel een overwonnen strijd. Het moet. Houd niemand tegen. Uw wil. Allen die genade kennen, die verwonderen zich vanmorgen daarover. En ook alle predikers die genade kennen, verwonderen zich daarover. Dat ze gebruikt zijn. En ook van het toneel weer afgevoerd. Wanneer ze zondaren bij Christus hebben mogen brengen. Here, Johannes arbeidde nog een poosje en toen nam u hem weg. En geef dat we als gemeente en kerkeraad mogen zien op uw vaderlijke hand, uw voorzienigheid die alle dingen draagt en leidt door het woord van uw kracht. Dank u wel, Here, voor al die jaren die u gaf. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ouderling Rijsdijk zal namens kerkenraad en gemeente nog een woord spreken.
Namens de kerkenraad mag ik u toespreken vanwege uw jubileum onder ons. In september 98 bent u in het midden van deze gemeente bevestigd. Voor uw eerste komst werd de nood van de toenmalige huilende wildernis, onze gemeente, u opgelegd. De huilende wildernis wijst op een kerk in de woestijn in een ellendige toestand. Op dit deel van Gods akker begon uw eerste ambtsperiode onder ons. Als dienaar in Gods koninkrijk. Over die periode schreef u zelf in de zaaier. U, maar ook anderen, mochten getuigen dat het des vaders welbehagen was, dit kuddeke hier in Scherpenisse, het koninkrijk te geven. Na Harskamp werd opnieuw uw hart in 2011 geneigd tot deze akker. Een door de kerkscheur geschonden gemeente, zoals u schreef. Terug naar de huilende wildernis. Dominee van Leeuwen riep u toen toe vanuit Openbaring 2, geen der dingen te vrezen die u lijden zult, en getrouw te zijn tot de dood. Hij zei, ga niet klagen als je op de zeef ligt, de zeef is namelijk liefde. U klaagde niet, misschien wel in uw binnenkamer, maar niet in de gemeente. U raakte niet bevreesd, maar toonde de vrezen des Heren. U bleek een getrouwwachter op Sions muren, ondanks het lijden om Jezus wil. Dominee, dank daarvoor. Lijden, levenslang is uw deel, preekte Van Leeuwen. Dus er was zijn aanbeveling, sterven aan je hoorders. En leven, om zielen voor Christus te winnen. En hij zal u de kroon des levens geven. U deed de tweede maal intreden met de woorden uit Zacharia 10. Begeert van den Heere regen ten tijde des spaderegens. Tijdens deze intrede wees u op dat bloed van Christus. Dat kostbare bloed is krachtig gebleken en de naam Zacharia is waar gebleken. De Heere is gedachtig geweest aan deze kudde. Met deze herder, andermaal. Zacharia moest het volk aansporen, ze hadden geen begeerte tot hun plicht. Daar, toen dezelfde mensen als vandaag hier. God zegene u in uw bediening om onvermoeibaar achter de kudde aan te dringen. Ik zou willen zeggen, dominee, dwing ze om in te gaan, want de avondschaduwen neigen zich. Dat begeren van regen is eisen, preekte u. Eisen, heilige vrijmoedigheid. Als we dat nog niet getoond hebben, zoveel te meer nu, als ge ziet dat de dag nadert. De vruchten op uw arbeid, of eigenlijk Gods arbeid, door u zijn gebleken. Als de vrucht zich in de plant gezet heeft en moet gaan rijpen, dan juist mocht de regen begeerd worden, ten tijde van de spaderegen. De milde regen van Gods geest is nodig, niet alleen voor nieuwe vrucht, maar ook voor de rijping van de bestaande vrucht. De Heere, geef ons deze regen onder uw bediening. Dominee, u houdt niet van mensmiddelpuntige toespraken. Uw leer is juist met het tegendeel getekend. De mens ten diepste te vernederen en God ten hoogste te verhogen. God de eer te geven in alle dingen. U onderwees ons getrouw uit Gods woord van de kansel in het pastoraat en gedurende uw onvermoeibare arbeid tijdens het kringwerk in de Hoeksteen. Dit brengt mijn gedachten terug naar de JV in uw eerste periode. Wat een nachtelijke uren heeft u toen aan de jeugd geofferd, om maar één ding te noemen. Vervlogen tijd waar we met dank op mogen terugzien. U predikte ons de enige weg tot behoud, Jezus Christus alleen. U bracht geen goedkoop evangelie, maar wees op de dure prijs dat God de Vader, zijn geliefde, en enige zoon gaf om zondaren, weglopers en eerovers te redden. De dure prijs dat deze Zoon van God zichzelf tot een gewillig en volmaakte Gode welbehagelijke offerande stelde, om mensenkinderen te verlossen van vloek, schuld en dood. U liet niet af erop te wijzen dat deze zaligmaker de mens bekend wordt in de genoemde nood, zoals u ook de preek begon. Zodat de verloste kerk gaat zingen, die in de nood mijn redder is geweest. Dominee, bovenal dank voor dit werk onder ons. U bracht geen halve, maar hele boodschap. De boodschap van zonde en genade. God geef u getrouw uw werk onder ons voor te zetten. Gezin Lohuis, een paar woorden tot jullie. Als ik links en rechts goed luister, lijkt het niet altijd mee te vallen om deel uit te maken van een predikantsgezin. En dit bedoel ik in algemene zin. U, mevrouw Lohuis, en jullie kinderen hebben een vader die als arbeider in Gods Koninkrijk de last van de gemeente draagt en veel werk op deze akker verzet heeft. Dit geeft ook zijn beslag op het gezin. Als predikantsgezin leef je ergens onder een vergrootglas en de stormen hebben de pastorie ook getroffen. Hier tegenover wat een zegen om onze herder als man en vader en bovenal leidsman tot Christus te mogen hebben. Mevrouw Lohuis, u was daar, een moeder Israëls, in stille getrouwheid aan de zijde van uw man. De Heere zegene jullie en spare jullie voor elkaar met de kinderen. Kinderen, ik herhaal slechts een jullie bekende zin, die aan het begin van de dienst ook al klonk, wandel in de waarheid. God zij jullie allen genadig en nabij. Gemeente, de dominee zei in zijn intredepreek uit Zacharia, zul je daar zijn waar de Heere het doet regenen. Op dat veld. De achterliggende tijd getuigt van regen op deze akker. Misschien is er ook veel wat tegen ons moet getuigen, maar gemeente, Rut hield zich trouw op Boas akker. Doet u dat ook? De akker is namelijk Gods akker. Paulus kon zeggen, wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk. Gods gebouw zijt gij. Wij als gemeente staan in een rechtstreekse verhouding tot God. God werkt aan de gemeente en doet dat door zijn dienaren. Gods gebouw wordt uit vele stenen samengevoegd en elke steen ontvangt een eigen plaats in het huis Gods. In de dienaar hebben wij te doen met Gods eigen werk in Gods eigen akker. God geeft ons als gemeente de Heere in eenheid aan te lopen om de zegen op het werk van onze dienaar. Te smeken om voortdurende regen op deze akker. Opdat onze dienaar uw leidsman tot Christus mag zijn. Voor het eerst en telkens weer. En opdat onze dominee gedurig voor ons in en uit mag gaan om weide voor dit kuddeke te vinden. Broeders, de dominee heeft ons als kerkraad altijd als warme steun aan zijn zijde mogen ervaren. Laat dit in Gods gunst zo mogen blijven. Laten wij dan de Aarons en Hurs blijken te zijn, opdat de armen van onze dienaar gewis mogen zijn in het strijdperk van Gods Koninkrijk. Dominee, nogmaals dank. God zij dank. Wees getrouw en u zal de kroon des levens ontvangen. Ik sluit af met een paar geleende dichterlijke woorden van een die mag juichen voor de troon. Wij blijven hoopvol u verwachten. Wij staren op uw heerlijk licht. Zij vallen die uw woord verachten, maar de uwen worden opgericht. De Satan met zijn duizendtallen vervolgen ons woedend stap voor stap. Wij doen reeds hier de juichtoon schallen en groeten het eind der pelgrimschap. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in der eeuwigheid. Gemeente, laten wij de dominee voor zover mogelijk staande toezingen uit Psalm 121. Daarvan het tweede en het vierde vers. Hij is, al treft u het felste verdriet. En de Heere zal u steeds gadeslaan. Psalm 121, vers 2 en 4.
Zeg ik hartelijk dank voor uw welgemeende en hartelijke woorden, ook mede namens mijn vrouw en onze kinderen. Het heeft ons goed gedaan en uw gemeente hartelijk dank voor het toezingen en de wens die u daarin heeft uitgesproken. Ga dan nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.